We gaan samen verder lezen in Lucas 15. Lucas 15 vanaf vers 11. Vervolgens zei Jezus: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En hij begon gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het land van zijn varkens liet hoeden. Op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel terug heeft gekregen. Hij werd woedend. Hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets op terug. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Vandaag ga ik eerst de preek houden in een serie over deze gelijkenis. En die past ook wel heel goed in het thema van gastvrijheid. Dus daar hoort deze serie preken gewoon binnen. Past goed bij gastvrijheid, want hoe begint het hoofdstuk? Het hoofdstuk begint zo. Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Nou, mensen ontvangen en met mensen eten, nou, dat heeft alles te maken met gastvrijheid. En dat is dus de context van deze gelijkenis. En dat was kenmerkend ook voor Jezus, eten en drinken met mensen. En dan eet Jezus met tollenaars en zondaars. Oftewel mensen die vervreemd zijn van God. En dat is eigenlijk ook de kern van de gelijkenis. Het is het verhaal van twee zonen. Twee zonen die ontdekken dat ze ten diepste vreemdelingen zijn voor hun vader. Nou, dat heeft ook alles te maken met gastvrijheid. Want gastvrijheid gaat over God, die mensen die helemaal vreemd voor hem zijn geworden, die vreemdelingen, soms vijanden voor hem zijn, toch met open armen wil ontvangen. Vreemdelingen, maar toch welkom op het feest. Ik wil beginnen met een sprookje, een verhaaltje. Wat iets vertelt over het hart van de oudste broer. Er waren eens twee broers. Eén was rijk en de ander arm. De arme was een boer en hij werkte hard om zijn land te bewerken, waarop hij knollen en andere gewassen verbouwde. Eén van zijn knollen werd op een gegeven moment zo groot dat hij een kar met twee ossen ervoor nodig had om hem te verslepen. Hij wilde hem niet eten en ook niet verkopen. Dus besloot hij hem aan de koning te geven, als een geschenk. De koning verwonderde zich over de bijzondere plant en merkte op dat de boer vast heel blij was. Och, nee, zei de boer, ik ben helemaal niet blij. Ik ben een arme man die op het land werkt. Ik heb niets en ik ben door iedereen vergeten. De koning had medelijden met hem en gaf hem heel veel goud. Land, akkers en kudde. Toen zijn welvarende broer hoorde welke rijkdommen zijn arme broer met één knol had verkregen, werd hij jaloers. En hij vroeg zich af op welke manier hij meer kon krijgen dan zijn broer. In plaats van één knol gaf de broer goud en paarden aan de koning, in de hoop een groter geschenk dan zijn broer te krijgen. De koning nam het geschenk aan, zo vertelt het sprookje. En de koning zei dat hij hem niets beters kon geven wat zeldzamer of beter was dan die enorme knol. Dus moest de rijke broer de knol van zijn broer op een kar leggen en hem naar huis laten brengen. Je zou het verhaal zo kunnen uitleggen dat de arme broer een onzelfzuchtig geschenk aan de koning gaf en er een fortuin voor terugkreeg. En zijn oudere en welvarende broer wilde zichzelf verrijken door een geschenk te geven. Maar hij kreeg uiteindelijk min of meer een waardeloos ding. Waarom doen we wat we doen? Dit verhaal staat ook bekend, verhaal dat we uit de Bijbel hebben gelezen, als de gelijkenis van de verloren zoon. En vaak hoor je het verhaal ook en dan stopt het op het moment dat die zoon thuis komt. Die zoon komt thuis en die vader rent de heuvel af naar zijn zoon toe, omhelst hem, geeft hem nieuwe kleren, kust hem en viert feest. En dat is het einde van het verhaal. Ze vieren samen feest en ze vieren de maaltijd, het hoogtepunt. Maar het is niet het einde van het verhaal. Want de oudste zoon blijkt woedend te zijn. Hij wil niet eens mee feest vieren. En de vader probeert hem te overreden. En dan breekt Jezus het verhaal af. Het verhaal heeft een open einde. Zal hij naar binnen gaan? Zal hij buiten blijven staan? Misschien toen Jezus dat verhaal vertelde, dat hij vragend heeft rondgekeken. Want de mensen tegen wie Jezus dit verhaal vertelde, waren oudste zonen. De aanleiding voor Jezus om dit verhaal te vertellen waren mensen die woedend waren dat Jezus met zondaars at. Dit is het verhaal van twee zonen. Dus misschien moeten we dat kopje er wel boven zetten. De verloren zoon, dat is niet het goede kopje. Misschien is het het verhaal van de twee zonen. Of misschien is het wel het verhaal van de erfenis. Ik denk dat die twee zonen het zo zouden noemen, het verhaal van de erfenis. Wat moet ik doen om de erfenis van mijn vader te krijgen? Wat moet ik doen om het bezit van mijn vader te beërven? Die vraag staat centraal. Wat moet ik doen? En de jongste zoon, die gaat gewoon recht op zijn doel af. Gewoon vragen, mag ik het hebben? Vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. Punt. Nee, heb je? Ja, kun je krijgen. Maar uiteindelijk was dat natuurlijk niet zo vriendelijk. Want met dat de jongste zoon om de erfenis vraagt, zegt hij meteen, als het aan mij lag, was u al dood. Ik kan niet wachten totdat u in de kist ligt. De jongste zoon onteert zijn vader. En zijn vader laat zich vernederen. Hij verdeelt zijn bezit. Hij laat zich doodwensen. Maar hij vernedert zich niet alleen voor zijn jongste zoon. Het hele dorp waar deze man zal hebben gewoond, zal het hebben geweten. Want al snel verzilvert de jonge man zijn bezit en hij vertrekt. En dat betekent dat het hele dorp het zal hebben gezien. Die jongste zoon heeft zijn vader vernederd en de vader heeft het laten doen. Maar in onze cultuur is trots, alhoewel respect zeggen we tegenwoordig altijd. Maar trots is al wat belangrijker aan het worden. Maar in die cultuur van het oosten, je trots, dat was vaak alles wat je had. Dit was misschien een rijke boer, maar zelfs arme mensen waren trots. Dat was wat je had. En gezichtsverlies is het ergste wat je kan overkomen. Ik zal een beeld uit India, waar ik, het is al lang geleden, het is al 15 jaar geleden, maar ik zal het nooit vergeten. In de wijk waar wij woonden, daar woonde ook een Arabier. Ik geloof dat hij uit Qatar kwam. En soms zag ik hem lopen naar de moskee en hij was lang en slank en rijzig. Hij droeg een lang wit gewaad, een scherp donker gezicht met een grote witte tulband. Dan liep hij naar de moskee toe. En die man die liep niet, die trad. Je zag hem gewoon lopen. Ik kon me niet voorstellen dat die man ooit zou rennen. Dat paste. Zoals die man liep, dat was een koning. Hij had zeg maar heel veel ruimte om zich heen. Rennen nooit. En dat is wat die vader uit de gelijkenis wel deed. Rennen. En precies zoals ik me niet kon voorstellen dat die Arabier ooit zou rennen. Zo konden de mensen in het dorp zich niet voorstellen dat een rijke boer ooit zou rennen. Laat staan naar zijn zoon die zich vernederd had. Dat betekende definitief verlies van waardigheid. Van trots. Maar hij deed het. Hij rende op hem af. Viel hem om de hals. Kuste hem. Doet hem nieuwe kleren aan. Een ring om zijn vinger. En hij laat het gemeste kalf slachten. En ze vieren feest. Wat moet ik doen om het in bezit te komen van de erfenis van mijn vader? Nou, dit was de aanpak van de jongste zoon. Gewoon opeisen. Gewoon vragen. Pakken. Als de oudste zoon hoort wat er is gebeurd, als de jongste zoon dus terug is gekomen, wordt hij woedend. Hij weigert op het feest van die zoon van u naar binnen te gaan. Woedend is hij. Niet naar binnen. En opnieuw vernedert de vader zich. Want die vader staat op van de tafel. Waar niet alleen hij en de oudste zoon zal hebben gezeten, maar het hele dorp. En hij gaat naar buiten. En hij pleit voor zijn jongste zoon. Hij pleit voor zijn oudste zoon. Hij laat zich kapittelen door zijn oudste zoon. Want zijn oudste zoon vergeet alle beleefdheid en die vaart tegen hem uit. Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. U hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Waarom? Waarom is hij zo woedend, ziedend? Ik werk al jarenlang voor u, maar ik heb nog nooit iets van de erfenis gezien. Nog geen geitenbokje. Ik ben u nooit ongehoorzaam, maar straks moet ik het geslonken vermogen opnieuw delen met die hoerenloper. Ik vind dat ik nu wel recht heb op heel de erfenis. En u geeft het opnieuw weg van mij. Diep in het hart van de oudste zoon leeft precies dezelfde vraag als in het hart van de jongste zoon. Wat moet ik doen om het bezit van mijn vader te beërven? Dezelfde vraag. Alleen het antwoord was anders. De jongste zoon eiste nu. En de oudste zoon had een andere tactiek. Gewoon wachten, Gewoon wachten, die oude gaat vanzelf dood. Wachten en netjes leven. Twee zonen. Eén verhaal. Je zou kunnen zeggen één evangelie. De uitwerking verschilde op puntjes, maar een hoofdlijn gelooft dus in hetzelfde verhaal. Wie ben ik? Ik ben een rijke erfgenaam. Wat is mijn hoop? Een leven in weelde. Baden in het geld. Wat is mijn probleem? Mijn vader leeft nog. Ik kan er nog niet bij. En wat is de oplossing? Nou, hier gaan de twee wegen uiteen. Maar niet eens zo heel ver. Want de oplossing van de jongste zoon is opeisen. Ik ga het opeisen. En de oplossing van de oudste zoon is, ik ga wachten. Maar ze lijken dus ten diepste heel veel op elkaar. Ze hebben dezelfde identiteit, de rijke erfgenaam. Ze hebben dezelfde hoop, hetzelfde probleem. En ieder zijn ze bezig om op hun eigen manier dat probleem op te lossen, op eigen kracht. Twee zonen, één verhaal. En dit verhaal is ons verhaal. Want ieder van ons leeft bewust of onbewust met zo'n verhaal in zijn achterhoofd. Wie ben je? Wat is je hoop? Wat is je probleem en wat ga je eraan doen? Wie ben je? Hier dus de rijke erfgenaam. Wat is je hoop? Ik word rijk. Wat is je probleem? Pa leeft nog. Hij wil niet dood. Wat is de oplossing? Wachten of gewoon toeslaan. Dit soort verhalen leven we allemaal mee. En het gaat me deze eerste keer niet lukken om dat helemaal duidelijk te maken. Maar gaandeweg ga ik wat voorbeeldjes geven. En misschien komt er een keer dat het dichtbij komt. Weet je, bij christenen is het soms echt heel doorzichtig dat ze met dit verhaal leven. Ik sprak pas André Maliepaard, jongerenwerker in Ede. En hij zei, heel veel jongeren geloven alleen maar omdat ze later in de hemel willen komen. Maar ze weten niet wat ze er in hun dagelijks leven mee moeten doen. Ze geloven om in de hemel te komen. Nou, dat is een evangelie. Wat is je hoop? Ik wil graag in de hemel komen. Wat is je probleem? Misschien geloof ik niet genoeg. Want ik weet eigenlijk niet wat het met mijn leven te maken heeft. Wat is mijn oplossing? Harder geloven. Nog meer geloven. Ik ben mijn eigen redder. Ik moet wel goed genoeg geloven. Maar ze zeggen natuurlijk niet, het zijn christelijke jongeren. Ze zeggen, mijn probleem is dat ik zondig ben. En de oplossing is dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Maar in de praktijk van alle dag is hun probleem dus dat ze het niet weten. En dat ze denken, nou, ik moet maar harder geloven. En ze willen graag naar de hemel. Nou, doen deze jongeren slechte dingen? Nou, ze wonen in Ede. Maar zijn het hypocriete rotzakken of iets dergelijks? Nou, nee, niet speciaal. Dat hoeft niet. Maar ze lijken op de oudste zoon. Dit verhaal, en misschien lijk jij wel op een van de jongeren in Ede, dat zou ook kunnen. Het is niet leeftijdsgebonden. Als je tussen de 18 en de 40 voelt, kun je best dit verhaal op jou van toepassing zijn. Dit verhaal is ons verhaal, niet alleen voor jongeren uit Ede. Een vrouw wordt verliefd op een man. Maar hij blijkt getrouwd te zijn en twee kinderen te hebben. Wat moet ze doen? Iemand antwoordt haar. Zeg het gewoon tegen die man. Wat daarna gebeurt is niet jouw verantwoordelijkheid. Jij hebt recht op jouw geluk. Nou, dat komt wel in de buurt van de jongste zoon. Iedereen heeft recht op geluk. Toch? En wat geluk is, dat is voor iedereen misschien verschillend. Maar iedereen heeft recht op geluk. Nou, ben je een slecht mens als je je geluk najaagt? Nou, niet noodzakelijk. Maar ik hoop dat je ziet dat je dan wel in zo'n verhaal speelt. En dat aan het eind van het verhaal iemand buiten staat. De oudste zoon. En hij weigert om naar binnen te gaan. Nou, ik weet dat er mensen zijn die zijn heel druk met de vraag wie God allemaal wel niet zal toelaten op zijn feest. Wie zal God uitnodigen? Maar in alle verhalen die Jezus vertelt over feesten zijn er mensen die niet naar binnen willen. aantal uitnodigingen van God is nooit beperkt. Het zijn de mensen. Hier is het de oudste zoon. Die oudste zoon is liever ongelukkig buiten dan dat hij naar binnen gaat. Nou, wat is er aan de hand? Nou, er is een overeenkomst tussen die oudste en de jongste zoon. Ten diepste hadden ze alle twee hun vader niet lief. Hun hoop was niet hun vader. Ze hadden hun vader ingeruild voor hun eigen verlangens. Voor hun eigen omschrijving van wat geluk is. Leven in weelde. Nou, wij kunnen ook allemaal onze eigen omschrijving geven van wat geluk is. En hun vader was niet meer dan een doel, of was niet meer dan een middel. Of een beperking in dit geval. En zo kan het ook met ons gaan. Soms als wij gaan omschrijven wat geluk is, dan worden de dingen, de mensen die we nodig hebben om gelukkig te worden, zijn geen doel meer, maar zijn alleen maar middel. Toen iemand aan Jezus vroeg, wat is het doel van ons leven? Wat is het doel? Waarom zijn we hier op aarde? Toen zei hij, het doel van ons leven is om God lief te hebben, boven alles, en onze naaste als onszelf. Dat is het doel van ons leven. Liefhebben. Nou, is dat heel anders dan dat je zegt, het doel van je leven is gelukkig worden? Ja. Uiteindelijk is dat radicaal anders. Want als het doel van mijn leven is om lief te hebben, dan word ik gelukkig als ik lief heb. Maar ik begin met lief hebben. Maar als mijn doel is om gelukkig te worden, dan heb ik nog niet lief. Want mijn geluk kan, dat kan over lijken gaan, zoals in deze gelijkenis. Maar de mensen die ik nodig heb om gelukkig te worden, heb ik die lief of heb ik ze alleen nodig? En het kan heel veel op elkaar lijken. Weet je, ik denk dat de mensen in het dorp hebben gezegd, wat houdt die oudste zoon ontzettend veel van zijn vader. Hij werkt al jarenlang voor hem. Hij is hem nooit ongehoorzaam. Dit moet wel echte liefde zijn. Maar dat was het natuurlijk uiteindelijk niet. En net zoals het paard dat die rijke boer aan het begin weggaf, niks met liefde had te maken voor de koning, zo ook wat deze oudste zoon deed. Wat is er aan de hand? Ja, op een dag ontdekt de jongste zoon dat zijn evangelie op de klip is gelopen. Het leven in weelde is een leven bij de varkens geworden. En het dieptepunt van zijn leven is, ironie, een maaltijd. Toch? Nou ja, hij zou graag willen eten. Het afval wat de varkens krijgen, maar hij durft niet. En dan als zijn verhaal op de klip is gelopen, gaat hij naar huis. Eigenlijk met iets nieuws, een nieuwe idee in zijn hoofd. Een nieuw verhaal. Hij zegt, ik ben een arme arbeider. Maar mijn probleem is dat ik geen werk heb. En mijn oplossing is dat mijn vader me werk geeft. Verlossing. En dan is mijn hoop dat ik weer te eten heb. Als u me werk geeft. En in die vraag is hij totaal afhankelijk van zijn vader. Hij kan geen recht doen gelden. Toch? Hij kan niks. Hij heeft niks. Hij heeft niks te geven aan zijn vader, behalve. En wat doet zijn vader? Zijn vader geeft. Zijn vader geeft liefde. Onverdiend en ongedwongen. En de jongste zoon leert, ziet, ervaart, voelt dat zijn vader een gever is. Zijn vader geeft. Zijn vader schenkt liefde aan hem. Zijn vader schenkt liefde aan goede mensen en aan slechte mensen. Aan mensen die hem zoeken, maar ook aan mensen die hem haten. Zelfs geeft zijn vader liefde aan vreemdelingen. Want wat is hij anders, deze zoon, dan een vreemdeling? En dat is wat de jongste ervaart en wat er bij de oudste niet in wil. Ten diepste zijn alle twee deze jongens vreemdelingen voor hun vader. Ze zijn op zoek naar geluk, niet op zoek naar liefde. En de jongste ontdekt dat het doel van zijn leven zijn vader zelf is. De liefde ontvangen van zijn vader. En dat zijn vader niets anders wil dan liefde geven. Zelfs aan mensen die hem niet zoeken. Nou, dat is volgens mij heel dicht op het hart van het evangelie. God die zo goed is, dat die mensen die hem niet zoeken, ter hoop zoekt. God die zoveel liefde heeft, dat die mensen die hem haten, toch omarmt. Een volgende keer gaan we verder met deze gelijkenis. Er is nog veel meer te vertellen over deze gelijkenis. Ik hoop dat het een goede aanzet is. En dat jullie denken van ja, hier wil ik mee verder. Dit is de God die ik zou willen hebben. Dan is het goed geweest voor deze ene keer. Als je zegt ik wil hiermee verder. Ik kan niet wachten. Want het duurt wel even. Het wordt na Pasen voordat de tweede keer komt. Ik heb bij deze preek ook dingen gebruikt uit een boekje van Tim Keller, De Vrijgevige God. En die legt die gelijkenis ook uit. En in de preek zal ik ook heel veel gebruiken van wat hij vertelt. Maar we gaan nu eerst zingen. Amen.